Goed zo. Ik wilde deze keer wat algemene opmerkingen maken over antennes. In de discussies op de radiobanden blijft dat altijd een hot topic, zoals met vele zaken waar geloof, hoop en kennis een beetje door elkaar heen lopen. Daarom lees je ook regelmatig over wonderantennes die dan volgens de uitvinders zo bijzonder zijn dat deze niet geanalyseerd kunnen worden met de bekende analyseprogramma's. Dat deze analyseprogramma's niet goed mogelijk zijn, komt inderdaad wel eens voor. Vooral wanneer de elementen waaruit de antenne is opgebouwd zich in het zeer nabije antenneveld bevinden. Bijvoorbeeld binnen de eerste voorsprong van een golflengte. De meeste antenneanalyseprogramma's kunnen niet goed omgaan met zeer nabije veldeffecten en geven dan uitkomsten die te grof worden om bruikbaar te zijn. Je kunt je overigens afvragen hoe deze wonderantennes met hun vaak wonderlijke constructies tot stand zijn gekomen als hier geen uitgebreide analyses op mogelijk waren. Zelfs indien zo'n antenne bij toeval tot stand gekomen is, kun je je nog afvragen of dit wel de meest optimale uitvoering is, omdat deze constructies vaak te veel elementen bevatten om door proberen de maximum combinatie eruit te halen. Het lijkt me daarom wel aardig om eens aan een paar basis antenneprincipes te denken en die op een rijtje te zetten. Het meeste daarvan is in deze selecte kring van de ZX-ronde natuurlijk al lang bekend, maar misschien zitten er tussen alle open deuren toch nog een paar zaken die de kennismaking met dit onderwerp weer even opfrissen. Iedereen weet dat elk stuk draad kan functioneren als antenne. Vooral als het gaat over stoorzenders, waarmee ik in dit geval de ongewenste signaalbronnen bedoel, die zich bevinden op en rond de niet als radiozender bedoelde apparaten en die hun energie uitstralen via willekeurige draadlengtes. De stoorbron wekt een energiespectrum op dat doorgaans afneemt met toenemende frequentie. Een willekeurig gelengte draad heeft voor elke frequentie een andere aansluitimpedantie, waardoor de hoeveelheid uitgestraalde stoorenergie afhangt van de toevallige combinatie van energieinhoud van de bron op die frequentie, het aanpassingsrendement van de toevallige antenne en het stralingsrendement ervan. Vorige maal zagen we al in het verhaaltje over de atmosferische ruisbronnen dat juist in het gebied tussen de 0,1 en 4 MHz die toevallige combinaties hun hoogste energie uitstralen, vooral omdat de toevallige antennes dan een beetje in de buurt gaan komen van het gebied waar de stralingsweerstand in redelijke verhouding komt tot de reactieve component van het totale aansluitimpedantie. En alleen in deze stralingsweerstand wordt de elektromagnetische energie ook werkelijk uitgestraald. Laten we daarom als eerste eens kijken naar de invloed van de draadlengte op de aansluitimpedantie en het stralingsrendement. Het eenvoudigste plaatje ontstaat als we voor de antenne een symmetrische structuur kiezen van een eindje draad dat in het midden wordt gevoed, waardoor er twee gelijke helften ontstaan, een dipool. Om geen last te hebben van allerlei reflecties en absorpties in het nabije veld, hangen we deze dipoolantenne op in de vrije ruimte. Het effect van elke antenne wordt bepaald door zijn verhoudingen ten opzichte van de golflengte, dus zal ik zoveel mogelijk alle maten opgeven in verhouding tot de golflengte lambda. Het is dan later gemakkelijk om de specifieke afmetingen voor een bepaalde lengte hiervan af te leiden. Denk er overigens aan dat voor een bepaald effect de antenne altijd een klein beetje korter zal zijn dan de golflengte die we hiervoor berekenen. Belangrijke reden hiervoor is dat we gemakkelijkheidshalve het eindeffect noemen. De stroom loopt in het algemeen steeds tussen twee verbonden punten waartussen een potentiaalverschil aanwezig is. Aan het einde van de antenne houden we nog maar één geleider over, waardoor hier geen stroom meer kan lopen. Toch heeft dit uiteinde een zekere capaciteit ten opzichte van de omgeving, waardoor er toch een kleine reactieve stroom kan blijven lopen. Deze stroom maakt de antenne als het ware een klein beetje langer, waardoor de antenne altijd een beetje korter wordt voor het berekende effect dan de lengte die precies gelijk is aan de voortplantingssnelheid van het elektromagnetische golf gedeeld door de frequentie. Deze voortplantingssnelheid is in vacuüm gelijk aan 300.000 km per seconde of 300 miljoen meter per seconde. In lucht is dat vrijwel even snel, maar het kan ook aanzienlijk langzamer worden wanneer deze golf door een ander medium loopt. Denk maar aan het dielektrische materiaal van een transmissielijn, waarbij deze snelheid gemakkelijk 30% en meer lager kan liggen. We zeggen dat deze kabels een zekere verkortingsfactor hebben, maar in feite loopt de elektromagnetische golf hier langzamer, waardoor bijvoorbeeld een complete periode al is doorlopen over een veel kleinere kabellengte dan de golflengte in lucht. Over het onder heel specifieke omstandigheden omstandigheden kan deze golf nog weer langzamer gaan. En ik herinner hier even aan het verhaaltje dat Hendrik de Waard alweer vele jaren geleden heeft gehouden over het werk van Lien Hou, die er zelfs in slaagde om licht, wat ook een elektromagnetische golf is, helemaal stil te zetten in een materiaal dat in een specifieke toestand gebracht was. Door deze toestand weer op te heffen, vervolgde de oorspronkelijke lichtpuls weer zijn weg door dit materiaal. En dit is ON9CVD voor de zondagmorgen ZX-ronde. Terug naar onze antennes en de lengte daarvan. Als we eerst kijken naar de antennewinst. De winst van de antenne drukken we graag uit ten opzichte van een hypothetische isotrope antenne. Dit is een theoretische antenne die in alle richtingen precies evenveel energie uitstraalt. Deze rekenantenne is de referentie voor alle andere antennes en geven we daarom een antennewinst van 1 maal of 0 dBi van isotroop. Als we de versterking van de andere antennes willen bepalen, doen we dat steeds ten opzichte van deze isotrope antenne, vandaar de toevoeging i bij de antennewinst. Het is goed om hier even bij stil te staan. Als we namelijk spreken over een zekere antennewinst, moeten we daarbij ook de richting noemen waarin deze winst wordt behaald. Het grappige is namelijk dat deze antennewinst ten opzichte van de isotopenstraler steeds ten koste gaat van het isotrope karakter daarvan. De mate waarin naar alle richtingen evenveel energie wordt uitgestraald. De winst in de ene richting gaat dus steeds ten koste van de energie in een andere richting. Antennewinst zegt dus iets over de mate waarin we erin slagen om de totale beschikbare energie te bundelen in een gewenste richting. Er is dus ook een direct en omgekeerd verband tussen de grootte van de antennewinst en de hoek waarover die antennewinst wordt behaald. Hoe groter de antennewinst, hoe kleiner de stralingshoek. Zo heeft bijvoorbeeld een 12 element Yagi met gelijke elementafstanden een antennewinst van ongeveer 13 dBi en een openingshoek tussen de min 3 dB punten van ongeveer 40 graden. In alle andere richtingen wordt veel minder energie uitgestraald, maar ook ontvangen. Dat is ook de reden waarom men een dergelijke antenne zowel gebruikt om winst te krijgen in een gewenste richting, als ook om ongewenste signalen verzwakken door juist de achterkant van de antenne daar naartoe te draaien. We gaan weer terug naar onze simpele dipoolantenne, die we een lengte geven kleiner dan een vijfde lambda. De antennewinst wordt bij deze afmetingen gelijk aan ongeveer 1,8 dBi in de vrije ruimte, waarmee we meteen zien dat de antenne niet meer gelijkmatig rondom straalt. Eigenlijk is deze antennewinst helemaal nog niet zo slecht en we vragen ons misschien af waarom deze kleine antenne niet veel vaker tegenkomen. Nu is alles natuurlijk relatief en als we in onze opeengestapelde steden proberen uit te komen op 160 meter band, dan bevinden we ons al vaak in deze situatie. Een lengte van 1/5 lambda op deze band komt dan neer op 32 meter. En dat is ongeveer de lengte die veel amateurs als hun universele antenne gebruiken. Hoewel deze antenne erg kort is ten opzichte van de golflengte, is de antennewinst met 1,8 dBi goed bruikbaar. Toch hebben we een probleem als we kijken naar de stralingsweerstand. De formule hiervoor luidt R is 197 maal de lengte gedeeld door de golflengte in het kwadraat. Als we dit uitwerken voor onze voorbeelddipool, dan wordt de stralingsweerstand voor deze korte antenne hooguit gelijk aan 8 ohm, met een grote capaciteit hiermee in serie, omdat de antenne immers veel te kort is. Hoewel de antenne dus een relatief goede antennewinst heeft, gaat veel energie verloren als we deze hele lage stralingsweerstand in serie met die hoge reactantie moeten aanpassen op onze voedingskabel en later met de tuner op onze transceiver die zo graag 50 ohm ziet. Het zijn dus vooral deze aanpassingsverliezen die hier belangrijk worden en daarom moet een antenne altijd gezien worden in relatie tot het hele antennesysteem tot aan de transceiver. Niet alleen de antennewinst is belangrijk, maar ook de moeite of het gemak waarmee we signalen uit of naar deze antenne kunnen transporteren en aanpassen. Wie hier iets over wil nalezen, moet het verhaaltje waar blijft de PEP nog maar eens naar opslaan. Dit is overigens ON9CVD voor de zondagmorgen zettingsorde. We kunnen echter best iets doen aan deze lage stralingsweerstand door het aanbrengen van topcapaciteit. Dat zijn eindjes draad aan het einde van de antenne die nauwelijks meedoen aan het stralingspatroon, maar wel zorgen dat de al aanwezige capaciteit aan het einde van de antenne aanzienlijk wordt vergroot. Aan het einde van de antenne kan er dus veel meer stroom gaan lopen. De antennestroom wordt hierdoor veel gelijkmatiger over de hele antennelengte verdeeld, waardoor een groter deel van de antenne meedoet aan de koppeling van de antenne aan de impedantie van de ruimte. Bij dezelfde afmetingen van 1/5 lambda zal de antennewinst niet veel veranderen. De formule voor de aansluitweerstand luidt nu echter, er is 790 maal L gedeelde lambda in kwadraat. En dat is 4 maal zo hoog als zonder deze topcapaciteiten. Hiermee worden de verliezen in de voedingskabel en de antennetuner aanmerkelijk verlaagd en dus het rendement van het totale antennesysteem flink verhoogd. Denk overigens niet dat deze topcapaciteit uit een paar korte dagen is. Ook deze moeten toch snel een aantal procent van de hoogte. Denk bij 32 meter lange antenne op de 160 meter band aan 2 tot 4 draden van 5 meter aan ieder uiteinde. Al die niet meer 7 meter. Resonante diepelantenne. De antennewinst is nu 2,15 dBi en de aansluitweerstand wordt gelijk aan 72,3 ohm zonder verdere reactantie, omdat de antenne in resonantie is. In een laatste voorbeeld kiezen we een antenne van een hele golflengte. De antennewinst gaat nu omhoog naar 3,8 dBi en de aansluitimpedantie naar ongeveer 1500 ohm. Het antennestralingspatroon heeft nu een toroïde vorm die je het gemakkelijk voor kunt stellen wanneer je de globen van de aarde in gedachten neemt en dan de Noordpool en de Zuidpool drukt, zodat deze juist tegen elkaar komen in het centrum van de globen. De antenne gaat hierbij loodrecht door de samengeknepen polen als een soort aardas. En daar heb je dan je stralingsdiagram. Het is duidelijk dat de kleine antennewinst komt van het feit dat er geen straling is in de richting van de polen, dus in de richting van de antennelengte. Verder vinden we een mooi bolvormig stralingspatroon dat loodrecht op de antenne staat en in alle richtingen even groot is. Het verschil in antennewinst tussen de heel korte antenne en de antenne van een halve golflengte zit in de bolvorm van het stralingsdiagram, dat nu aan de evenaar van de globen wat meer uitgerekt is, gezien vanaf de polen, en de zaak is ook wat meer afgeplat. Bij de antenne van een hele golflengte gaat dit proces nog iets verder en is de bolvormer nog meer afgeplat en gaat nog meer op een donut lijken. Als we alle diepolantennes tot nu toe naast elkaar zetten, dan zien we dat de antennelengte weinig invloed had op de antennewinst. Deze ging van een kleine 1,8 dBi via ongeveer 2,2 dBi naar 3,8 dBi en dat speelt zich allemaal af binnen een halve ijspunt bij ontvangst. Wat echter wel een groot verschil maakt is de aansluitimpedantie. Deze ging van minder dan 8 ohm met een reactantie van ongeveer 800 ohm in serie via een zuivere 72 ohm weerstand naar bijna 1500 ohm. Dat is een SWR-bereik groter dan 100 via SWR's 1,4 naar SWR's 30. Hieruit zien we dat de antennelengte voornamelijk invloed heeft op de aansluitimpedantie en nauwelijks op de antennewinst. Denk eraan dat we tot nu toe steeds gesproken hebben over een antenne in de vrije ruimte. We kunnen nu ook het effect van de nabijheid van de aarde gaan onderzoeken door de antenne op verschillende hoogtes boven de grond te hangen. De soort grond waarboven de antenne hangt maakt hierbij nogal wat verschil, omdat de aarde zich kan gedragen als een perfect spiegelende geleider, zoals bij zeewater, of een slechte isolator met grote dielektrische verliezen, zoals bij schrale zandgrond. Dit is overigens OR9-CVD voor het zondagmorgen zendingsbonden. Om goed te kunnen vergelijken gebruiken we steeds dezelfde antenne en wel de dipool van een halve golflengte lang. We kennen hiervan nu de aansluitimpedantie in de vrije ruimte als een zuivere weerstand van 72 ohm ongeveer en de antennewinst van ongeveer 2 dBi. Het stralingspatroon kwam overeen met aan de polen ingedeukte globen. Laten we eens kijken wat er gebeurt wanneer we deze antenne omhoog brengen vanaf heel laag boven de grond tot een hele golflengte daarboven, die we in eerste instantie als een perfecte geleider veronderstellen, zoals zeewater. Beginnen we op een hoogte van 21 golflengte. We zien nu nog een beginnend plaatje ten opzichte van de antenne in de vrije ruimte. De antenne is gestegen naar ongeveer 9 dBi, die in een bolvorm recht omhoog is gericht, met een minimum de wiederbreedte van ongeveer plus of min 45 graden.
Dit richtingdiagram is verder vrijwel gelijk voor alle antennerichtingen. En dus ook in de richting van de antennedraad. Dat we nu zoveel wind zien, is te begrijpen omdat de antenne niet kennen onder kan stralen waar immers de perfectie van de aarde zit. Dat geldt ook voor straling die zorgde voor de bolle wangen in het richtingdiagram en die niet loodrecht op de antenne stond. Deze wordt onder andere in de richting van de antenne nu teruggekaatst, zodat de vroegere nul in deze richting nu bijna perfect wordt opgevuld. Op deze hoogte en boven deze grond zou de antenne dus prima geschikt zijn voor lokale verbindingen in alle richtingen, zoals de mensen van Daris zo graag zien voor hun Nevis-antennes. Als je deze bol op een draadje vergelijkt met de eerdere bijna bol rondom het draadje, dan zie je dat boven de aarde maar een klein deel van de vroegere bol rondom de aarde, rondom bol op de antenne wordt ingenomen. Bij gelijkblijvende energie wordt het dus veel meer in een kleinere richting uitgestraald, vandaar dit grote getal voor de antennewinst in verhouding tot de isotrope straling. Kijken we naar de aansluitimpedantie, dan zien we dat die nog steeds vrijwel een hoogste waarde heeft, maar wel erg laag, van ongeveer 6 ohm. Dit is het gevolg van de nabijheid van het ideaal geleidende en spiegelende zeewateroppervlak, dat alle direct invallende energie weer teruggaat naar de antenne. Hierdoor wordt de antenne als het ware kortgesloten door deze perfecte geleider, maar niet helemaal, want de antenne heeft toch een zekere hoogte, waardoor de teruggekaatste golf helemaal dezelfde fase heeft. We gaan vervolgens de antenne omhoog brengen van een 20ste golflengte tot een kwart golflengte, nog steeds boven dit perfect geleidende zeeoppervlak. De mooie bolvorm begint nu wat af te platten, zodat er wat meer straling in andere richtingen gaat. Hierdoor is de maximale antennewinst teruggelopen tot ruim 7 dBi met een openingshoek tussen de min 3 dB-punten van plus en min 60 graden. Ook de inkepingen in de richting van de antennelijn zijn wat meer geprononceerd, al wordt hierin nog steeds veel energie uitgestraald. De aansluitimpedantie is intussen ongeveer 100 ohm, omdat de teruggekaatste energie op deze afstand in een andere fase terugkomt op de antenne, waardoor de gespiegelde antenne nu als het ware in serie staat. We verhogen de antenne vervolgens naar een halve golflengte boven de grond, zodat die nog steeds perfect en zien dat de oorspronkelijke bolvormige stralingsdiagram is ingedeukt, zodat er geen straling meer recht omhoog gaat. Denk bij dit stralingsdiagram maar weer aan de globe, nu op een vlakke ondergrond, waarbij de Noordpool weer is ingedrukt tot aan de Zuidpool, die dus nu op de grond ligt. Opnieuw is er weinig verschil tussen de richting het loodrecht op de draad of in het verlengde ervan, ook weer ten gevolge van de reflecties tegen de spiegelende oppervlak. De antenne heeft een grootste winst van 8,4 dBi onder een opstraalhoek van 30 graden met 3 dB-punten op plus of min 15 graden hiervan. De aansluitimpedantie is weer zuiver ohms en ongeveer 75 ohm, dus gemakkelijk aan te passen. Bij het verder omhoog brengen van de antenne zal de hoek waaronder het stralingsmaximum wordt afgegeven steeds verder omlaag gaan. We zien hiermee dat de hoogte van de antenne voornamelijk invloed heeft op de hoek waaronder het stralingsmaximum wordt afgegeven. Natuurlijk veranderen de andere parameters ook, maar minder hevig dan bij de andere varianten. Voor de volledigheid kijken we ook nog even naar dezelfde antenne, maar nu boven meer realistische en gemiddelde gronden. Denk hierbij maar aan een grondsoort van klei en zand, waarbij het grondwaterpeil niet te diep ligt. Op een beginhoogte van een 20ste golflengte zien we weer het inmiddels bekende bolvormige stralingsdiagram waarvan het maximum recht omhoog ligt. Het verschil met de perfect spiegelende aarde is dat de maximumversterking nu maar min 1,3 dBi is. De reden hiervoor is dat het deel dat daaronder wordt uitgestraald niet meer perfect wordt teruggekaatst, maar voor een groot deel in warmte in de bodem wordt omgezet en dus verloren is voor de verbinding. De aansluitimpedantie is 75 ohm in plaats van de 6 ohm, omdat de kortsluitende werking van de perfect geleidende aarde nu ontbreekt. Gaan we weer verder omhoog met de antenne van een 20ste golflengte tot een kwart golflengte, dan zien we dat de fraaie bolvorm nog steeds recht omhoog straalt, maar al een beetje begint af te platten in de richting van het verlengde van de antenne.
De maximale antennewind is nu echt weer omhoog gegaan naar 5,8 dB. En de aansluitimpedantie naar ongeveer 92 ohm. Nog steeds zonder noemenswaardige reactantie in serie. Bij verdere verhoging naar een halve ohm golflengte zien we alweer het model van de ingedrukte aarde ontstaan. Hoewel de Noordpool nu niet helemaal omlaag gaat dan aan de Zuidpool. Er blijft dus nog straling recht omhoog gaan. Zij het dat deze ongeveer 1,5 S-punt lager is dan in de richting van het stralingsmaximum. Dit maximum staat weer onder een hoek van 30 graden met de horizon en vertoont een wind van 7,2 dBi. Ook in het verlengde van de antenne wordt nog steeds straling afgegeven. Zij het ongeveer een S-punt zwakker dan in het stralingsmaximum. Het is dus niet zo dat de praktische dipolantenne helemaal niet valt in de stralingsrichting. Waarmee we dit verhaaltje hopelijk ook weer uit de wereld hebben. We kunnen dus concluderen dat een minder dan perfecte aarde zeker niet nadelig hoeft te zijn voor een goede antennewerking. Omdat we bij deze laatste serie antennen hebben gevonden die genoeg energie legt en hoog uitstraalt om bruikbaar te zijn voor lokale verbindingen. Verder, het stralingsmaximum heeft onder een gunstige hoek voor de X-verbindingen en ook het verlengde van de antenne nog voldoende straalt om dode antennerichtingen te voorkomen. Verder is de antenne goed aansluitbaar met een lage SWR aan zowel coaxiale voedingslijnen als aan de transceiver. Eigenlijk is de enige voorwaarde voor al dit vereist dat de antenne op minstens een halve golflengte boven de grond hangt en dat kan op de lagere hoofdstroombanden wel eens moeilijk worden. Dat was wat ik deze morgen wilde vertellen over enkele basiszaken rondom antennes. We gaan weer bovenaan de lijst beginnen. Naar al het commentaar wat hierop volgt, vooral verwacht ik veel eigen ervaringen. Dus we zullen eens kijken wat dit rondje gaat opleveren. Microfoon.